Ik wil u vragen om even een moment te bedenken wanneer je je echt machteloos voelde. Wanneer voel jij je wel eens echt machteloos? Ik kan me voorstellen dat je nu denkt aan een situatie waarin er van alles om je heen gebeurde en je kon er geen enkele invloed op uitoefenen. En je dacht, waar gaat dit naartoe? En je wist werkelijk niet wat je eraan kon doen. Er gebeurde iets ergs in je leven. Iemand werd heel erg ziek. Of je werd zelf heel erg ziek en je wist werkelijk niet welke kant het op zou gaan. En je wist niet meer wat je moest doen. Of er worden leugens over je verteld. En je kunt er niet tegen ingaan. En nou goed, ik ga de hele tijd met mijn handen zo staan. Dat is een beetje het gevoel van machteloosheid. Hè? Wat moet je doen? Hè, machteloosheid is denk ik voor ons allemaal in de eerste instantie een negatief gevoel. Je voelt je zwak, je voelt je kwetsbaar. Je voelt je onmachtig, hulpeloos. En je wilt je helemaal niet machteloos voelen. Je zou het willen kunnen doen. Toch willen we vanmorgen proberen om dat woord machteloosheid ook een positieve betekenis te geven. Want eigenlijk zegt Jezus, als hij zegt zo mag het bij jullie niet gaan, dan zegt hij eigenlijk probeer nou toch eens machteloos te zijn. Want we voelen allemaal, als we ons machteloos voelen, dan voelen we allemaal van ik kan het nu echt niet. Ik weet nu echt niet wat ik moet doen. En dat zijn vaak ook de momenten in ons leven dat we denken oké, ik ben dus helemaal van God afhankelijk. Ik moet het echt helemaal overgeven aan God. Dat is ook dat je machteloos bent. Dat betekent, ik heb inderdaad geen macht. Ik kan nu geen invloed uitoefenen. Ik kan alleen maar zeggen van Heer, u moet het doen. Nou, ik probeer in deze preek samen een stapje te zetten op die weg. Van hoe kun je als christen ook machteloos zijn? En dan dus niet dat machteloze gevoel van we kunnen helemaal niks. Hoewel dat er ook dan onder moet liggen, maar juist in die machteloosheid kan er ook kracht komen die we dus niet zelf in de hand hebben. Nou, op deze Micha-zondag staan we erbij stil dat er in onze wereld heel veel machtsmisbruik is. Dus dat gaat dan over mensen die zeker niet machteloos zijn. Ze hebben juist de macht gekregen. En ze denken van nou, ik heb macht. Ik ga de baas spelen. Ik ga wel even bepalen wie er wel tot klinken mag komen en wie er niet tot klinken mag komen. En het komt best veel voor, machtsmisbruik. Ook in onze eigen levens. We noemen dat misschien dan niet zo heel snel machtsmisbruik. Maar we herkennen het misschien wel dat je een beetje groter voordoet dan je bent. Dat je je groot maakt ten koste van anderen. Of dat je je profileert, dat je gezien wilt worden. Het moet wel even duidelijk zijn dat ik hier iets goeds heb gedaan en niet iemand anders. Of je zorgt dat jij op de beste plek terechtkomt, eventueel ten koste van anderen. Of je trekt macht naar je toe. Je wilt zoveel mogelijk invloed hebben. En de gevolgen daarvan kunnen dramatisch zijn, ook in het klein. Ook in gezinnen kan dat gebeuren. Het kan in families gebeuren. Het kan op je werk gebeuren dat iemand de baas speelt en jou kleineert. Misschien betrap je jezelf er wel eens op dat jij de baas speelt. Zeg van ja, wacht eens eventjes, ik ben hier de baas. Ik vertel wel even hoe het moet. Dat is nog in het klein, hoewel het als dat jou overkomt, kan het een geweldige impact hebben in je leven. Er zijn vast wel mensen hier die het meegemaakt hebben dat iemand de baas speelde en jou niet tot zijn recht liet komen. Kan enorm veel pijn doen. En enorm veel verdriet met zich meebrengen. Maar als we dat nog wat groter maken, dan zien we het in deze wereld gebeuren. En dan hebben mensen macht en dan gaan complete volken gaan te gronden. Complete bevolkingsgroepen worden zelfs uitgeroeid. Dat heeft te maken met macht hebben en steeds meer macht willen hebben. Zo gaat het in deze wereld. En dat wist Jezus ook al. Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers. En dat hun leiders hun macht misbruiken. Nou, om dit goed te begrijpen, wat Jezus hier zegt, moeten wij als het ware toch even weer een aanloopje nemen vanuit wat we gelezen hebben, vanaf vers 32. Dat we even goed proeven van in wat voor context staat het nou dat Jezus dit zo zegt. He, want voor zo'n Micha-zondag is het natuurlijk prachtig dat het woord macht daar dan gebruikt wordt. Ik denk, nou, dat is een mooie tekst voor Micha-zondag. Machtsmisbruik mag niet. En daar zullen we het allemaal over eens zijn, maar daar moet wat verdieping in aangebracht worden. En dat doen we door nog even weer die aanloop te nemen. Want Jezus kondigt heel nadrukkelijk aan, in vers 32 lezen we dat. Hij kondigt nog eens een keer heel nadrukkelijk aan dat hij moet gaan lijden. Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit. Dat is een beetje merkwaardig. Misschien liep Jezus een paar meter voor en uit, maar ik denk eigenlijk dat hij wat verder voorop liep en dat de anderen wat achterbleven. Ze wisten, ja, wat gaat er gebeuren? We gaan naar Jeruzalem toe. En wat gaat er allemaal gebeuren? Want Jezus had het al een paar keer gezegd. Ik ga lijden en ik moet gedood worden. Dus die leerlingen waren, het staat er ook, ze waren ongerust. En ook de mensen die hen volgden waren bang. Er was ongerustheid en angst. En Jezus nam de 12 weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen. Nog een keer zegt Jezus, ik ben nu op weg naar Jeruzalem. En wat er aan Jeruzalem, in Jeruzalem gaat gebeuren, dat is dit. Ik zal worden uitgeleverd. Ik zal worden bespot. Ik zal worden bespuwd. Ik zal worden gegezeld. Ik zal worden gedood. Eigenlijk zegt Jezus zoveel als van, de tijd is nu aangebroken. En dat klonk helemaal in het begin van het Marcus-evangelie ook. Dat is een uitspraak van Jezus die ik vaak aanhaal in mijn preken. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. En Jezus zegt nu zoveel als, de tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. En dus moet ik lijden, bespuwd worden, gegezeld worden, bespot worden, uitgeleverd worden en gedood worden. Zo komt het koninkrijk van God nabij. En ik weet het wel hoor, er staat ook bij, ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geeselen en doden. Maar na 3 dagen zal hij opstaan. En dat moeten we ook niet vergeten, maar daar leggen we vandaag niet alle nadruk op. Hij zal weer opstaan. Maar dat kruis waar Jezus naar op weg is, dat kruis hoort er heel wezenlijk bij. Je kunt geen koninkrijk hebben zonder een kruis. Er is altijd weer een beetje een spanning in het christelijk geloof. Van geloven we nou in het koninkrijk? Hè, dat God krachtig aanwezig is in onze levens. Dat hij nieuwe dingen aan het doen is. Of geloven we nou in het kruis? Hè, dat het allemaal lijden is en moeilijk. En dat we een strijd hebben te voeren. En we zijn altijd weer een beetje geneigd om daar maar een keuze tussen te maken. En dat kan niet. We kunnen daar geen keuze tussen maken. Midden in dat koninkrijk van God staat het kruis van Jezus Christus. Dus dat is de achtergrond als Jezus zegt van jullie, bij jullie mag het zo niet zijn. Het is niet zo van machtsmisbruik is onfatsoenlijk, dat doen nette mensen niet. Nee, machtsmisbruik staat haaks op het koninkrijk van God. Op dat koninkrijk van God dat alles te maken heeft met lijden. Dat was het laatste couplet dat we net zongen, dat we die weg van lijden ook gaan. Ik vind het nooit zo'n mooie zin om zo aan het einde van zo'n lied te zingen. Als ook wij de weg van lijden zijn gegaan. Maar dat is wel precies waar het hier over gaat. De weg van het lijden gaan. Van niet je macht pakken en gebruiken en misbruiken. Maar machteloos willen zijn. En dan zijn er opeens Jacobus en Johannes. Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Dus ze komen met een heel officieel verzoek, komen ze bij Jezus. Ze vallen niet met de deur in huis van, Heer, wilt u de een aan uw linkerkant en de ander aan uw rechterkant zetten? Nee, we willen een vraag aan u stellen. Ik weet niet of je dat wel eens overkomt, dat er iemand naar je toe komt en die vraagt jou, mag ik jou een vraag stellen? Ik heb een verzoek. En dan voel je aan, hier gebeurt iets spannends. Hij vroeg hun, wat willen jullie dat ik voor je doe? Ze zeiden, wanneer u heerst in uw glorie, laat één van ons naar rechts van u zitten en de ander links. En voel je aan wat hier gebeurt. Jezus heeft net gezegd, die weg van mij, die messiaanse reis, hij is de Messias die op weg is naar Jeruzalem, die messiaanse reis naar Jeruzalem, die willen Jacobus en Johannes veranderen in een soort mars naar een glorierijke overwinning in Jeruzalem. Wanneer u heerst in uw glorie. He, misschien hebben ze dat zinnetje, maar na 3 dagen zal hij opstaan, als het daar uitgepakt en losgemaakt van de rest. Maar Jezus legt zo nadrukkelijk neer dat hij bespot zal worden en bespuwd en gegezeld en gedood. En dan komen die 2 leerlingen zeggen, wanneer u troont in uw glorie. Deze 2 leerlingen die zijn ambitieus en die gaan even met z'n tweeën, hun moeder speelt ook op een of andere manier een rol daarbij. Dat lees je in andere evangeliën. Want die wil ook wel graag dat haar zonen een belangrijke plek krijgen. Maar hier zijn het die 2 mannen zelf die naar Jezus toe komen. Heer, wij willen heel graag, als u heerst in uw glorie, willen wij daar de vruchten van plukken. Mogen wij dan op de belangrijkste plaatsen zitten? En ik las het nog weer eens een keer en toen zag ik, soms zie je opeens dan die namen zijn Jacobus en Johannes nog wel. Het zijn niet de minste leerlingen. Als er tussen die 12 leerlingen een paar naar voren worden gehaald, dan zijn het altijd Petrus, Johannes en Jacobus. Het is notabene Johannes, ik focus me even op Johannes. Het is notabene Johannes die dat zegt. En Johannes, dat is die Johannes van de Johannes-evangelie. Dat is die Johannes die van zichzelf schrijft, ik ben de leerling die Jezus lief heeft. Het is Johannes die later brieven heeft geschreven. En moet je horen wat hij zegt. Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen. Dat wij elkaar moeten lief hebben. Dus de Johannes die later zegt van liefde, elkaar lief hebben. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Die Johannes, die zegt hier, geeft u mij alsjeblieft even de belangrijkste plaats. Een bondje gesloten met zijn broer. Die andere 10 leerlingen hebben ze bewust even buiten beschouwing gelaten. Het heeft allemaal niet zo heel veel met liefde te maken. Dus ik schrok er een beetje van toen ik dat op me door liet drinken. Jacobus en Johannes. Als het nou nog een beetje een onbekende leerling was, waarvan wat de naam nou, met juist deze 2... Er zit natuurlijk ook iets moedgevends in, hè? Want juist deze Johannes is in de loop van zijn leven ongelooflijk gegroeid. Zodat hij kon gaan zeggen van mensen, weet je wat het allerbelangrijkste is? Elkaar lief hebben. Soms kun je ook juist door die fouten die je maakt in je leven heen, iets ontdekken wat dan later heel belangrijk en heel krachtig wordt in je leven. Broeders en zusters, laten wij elkaar lief hebben. Maar op dit moment begrijpen ze dus niet, Jacobus en Johannes. Ze doen wat haak staat op wat Jezus heeft gezegd. En Jezus spreekt hen daarover aan. Hij zegt, jullie weten niet wat jullie vragen. En dan gaat hij niet helemaal in meer op dat aan de linker en de rechterkant zitten. Maar hij benadrukt nog een keer, kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? En die beker, dat is niet zomaar een beker. Dat is de beker die we in het Oude Testament wel eens tegenkomen. Dat is de beker van de toorn van God. De beker van het lijden wat Jezus zal overkomen. Kunnen jullie die beker drinken? En ze zeggen, ja, dat kunnen wij. Ze weten niet wat ze zeggen. En als we dat zo op ons in laten werken, dan, als we die aanloop zo aan het nemen zijn, nadat Jezus zegt, zo mag het bij jullie niet gaan? Dan moeten we dus ontdekken dat Jezus hier de weg van het koninkrijk laat zien. En dat het een weg van lijden is. En dat het haak staat op machtig willen zijn. En zelfs je macht misbruiken. En als het dan verder gaat, vers 41, toen de andere leerlingen hiervan hoorden. Ja, wat zouden ze nou doen, die andere leerlingen? Die horen daarvan. Eigenlijk voelen ze aan, die Johannes en die hebben ons een beetje vernaggeld. Die hebben een bondje gemaakt met z'n tweeën. En die hebben aan Jezus alvast gevraagd, mogen wij dan kunnen wij het dus niet meer vragen. Dat is wat er gebeurt in elk geval. Je zou je ook kunnen voorstellen dat die 10 leerlingen verdrietig waren geworden. Dat ze hadden gezegd, wat erg eigenlijk, dat Jacobus en Johannes dat zo gevraagd hebben. Want ze begrijpen niet wat Jezus heeft gezegd net. Dat het een weg van lijden is. En dat het helemaal niet gaat over macht. Maar ze zijn uit hetzelfde hout gesneden als Jacobus en Johannes. Ze zijn kwaad. Zij wel, wij niet. Ze hadden maar wat graag ook het idee gehad van laten wij ook naar Jezus gaan en alvast de beste plaatsen claimen. Dus die 10 leerlingen zijn niet beter dan die 2 leerlingen. En blijkbaar zit het zo diep in deze mannen, en je mag het meteen wel breder maken, het zit zo diep in ons mensen om graag de belangrijkste te willen zijn. Om graag macht te hebben. En er is een spreekwoord, een heel kort spreekwoord, macht corrumpeert. Afgelopen dinsdagavond hebben we in de belijdeniscategorisatie ook over deze teksten doorgepraat. Ik zie in elk geval jou zitten, Dirk-Jan. Ik weet niet of er nog meer van de belijdeniscategorisatie hier zijn. Maar we hebben erover gesproken, over die macht. En ook over dienstbaarheid, dat komt zo meteen nog terug. Maar macht corrumpeert. Macht, dat heeft in zich dat dingen kapot maakt. Er is een uitspraak die nog wat verder gaat, zegt macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. Dus als je macht hebt en als je lang aan de macht bent, dan gaat eigenlijk altijd fout. Dat is natuurlijk ook een reden waarom een regering maar 4 jaar zit, waarom een Amerikaanse president maar 4 jaar zit, en hooguit 8 jaar. Dat gaat eigenlijk altijd fout met macht. Er zit iets in macht, en helemaal als mensen die macht hebben, er zit iets in dat je je groot wilt maken en dat andere mensen steeds kleiner worden en dat jij helemaal bovenaan de top staat en dat jij bepaalt hoe het gaat. En dan zijn we bij die woorden van Jezus. Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. En dat zie je bij leiders ook vaak, dan hebben die leiders al macht in hun land. En dan hebben ze al een heleboel mensen onder zich die ze kunnen onderdrukken. Zeggen, hé, laat ik nog eens even wat verder kijken. Ik wil nog meer andere heersers onderdrukken. Ik wil nog meer andere landen onderdrukken. Zo gaat dat. Maar, zegt Jezus, en dan zijn we bij de kern van wat we op Micha zondag met elkaar weer proberen te leren. Zo mag het bij jullie niet gaan. En niet omdat het niet fatsoenlijk is. Maar het mag niet. Omdat Jezus een zo'n andere weg gaat. Een zo'n andere weg van ons vraagt ook. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de andere moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden. De mensenzoon is niet gekomen om de macht te grijpen. Jezus heeft natuurlijk talloze kansen gehad om te zeggen, kijk eens even hoe machtig ik ben. Maar hij deed het niet. Dat wilde hij niet. Hij wilde dienen. Hij wilde er zijn voor de mensen. Hij wilde er zijn om de wil van God te doen. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Dit is de weg die Jezus is gegaan om ons allemaal te verlossen. En dan zegt Jezus eigenlijk, je kunt dan niet op een afstandje blijven staan van dat heb ik dan gedaan, nu kunnen jullie weer rustig verder leven. Nee, ik heb dit zo gedaan, zodat jullie het ook zullen doen. Dus Jezus maakt zichzelf machteloos. En dat is blijkbaar de stijl van Gods koninkrijk. Machteloosheid. En misschien moeten we dat ook vandaag de dag doorvertalen naar kerk zijn. Hè? Als we als kerk iets willen laten zien van het koninkrijk van God, dan moeten wij denk ik ook, en het is mooi om dat op Micha zondag tegen elkaar te zeggen, moeten wij ons ook oefenen om een machteloze kerk te zijn. He, wij denken wel eens een beetje hier in Nederland, he, dat de christelijke kerk hier toch eigenlijk de baas zou moeten zijn. He, eeuwenlang was de kerk heel belangrijk en kon de kerk zich ook groot maken. En dat kan niet meer, dat zien we allemaal gebeuren. Dat noemen we dan met een duur woord secularisatie. En dan zeggen we, ja, maar het moet eigenlijk wel... Nee, het moet helemaal niet zo zijn. De kerk moet helemaal niet groot zijn en de kerk moet helemaal niet machtig zijn. Een kerk die de stijl van het koninkrijk vertoont, is een machteloze kerk. En ik vind het natuurlijk prachtig dat we hier zo'n groot gebouw hebben, maar zo'n groot gebouw staat eigenlijk ook voor, hè, dat staat hier statig en groot en machtig te zijn. Maar dat past eigenlijk niet bij de kerk. De kerk moet in het spoor van Jezus een machteloze kerk zijn. Een kerk die zegt, wij willen helemaal geen macht hebben. Wij willen ons allereerst machteloos voelen bij zoveel onrecht in deze wereld. En juist op het moment dat wij geen macht meer hebben, kan de kracht van God openbaar worden. Dus een machteloze kerk zijn. En niet de baas willen spelen. Want wij zijn christenen en wij zijn de kerk. En wij zullen wel even bepalen hoe het hier in Nederland gaat. Dat is niet de weg van Jezus. Als we een machteloze kerk zijn, en daar wil ik mee gaan eindigen, dan is het denk ik belangrijk dat wij de kerk zien als een oefenplek van dat goede leven. We hebben het dit jaar over dat goede leven en ik denk dat machteloosheid een van de deugden is die we oefenen in de kerk als oefenplaats van het goede leven. Ik heb 4 deugden uitgezocht die helemaal hierbij passen. Als de kerk het oefenplaats is van het goede leven, de kerk vormt karakters, dat verkennen we dit jaar zo, hoe is dat dan? Dat je kunt groeien in deugden. Nou, dit zijn de deugden die op Migazondag voor ons belangrijk zijn, denk ik. Dat is de deugd van de dienstbaarheid. Dat je graag een ander wilt dienen. Dat je ruimte maakt voor de ander. Zoals dat net rond de piano even werd gedemonstreerd. Even ruimte maken voor de ander. Dat is dienen. Niet zelf alle ruimte innemen, maar ruimte maken. Zoals Jezus dat deed. Hij nam geen ruimte in, hij maakte ruimte. Een tweede deugd is die van de machteloosheid. Ik hoop dat het woord een beetje een nieuwe klank heeft gekregen voor u. We mogen leren om inderdaad ons onmachtig te voelen. Er zijn ook heel veel situaties waarop we geen invloed kunnen uitoefenen. En dat is erg en daar kun je verdriet over hebben, dat is goed. Maar juist daarin kun je ook oefenen in die machteloosheid. Ik wil ook niet de invloed uitoefenen. Ik wil ook niet machtig zijn. God moet Heer zijn. En de derde deugd die daarbij hoort is die van de kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid betekent dat wij onze zwakheid kennen. Dat we weten wat er in onze levens ook niet goed gaat. Dat er ook onrecht wordt gedaan door ons. Dat we dat zien en dat we dat herkennen. En dat we die zwakheid maar laten staan. En dat we tot onze verbazing erachter komen dat daar de kracht van God doorheen gaat stromen. En nederigheid. En dat brengt ons terug bij Micha 6, vers 8. Er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten. En nederig de weg te gaan van je God. En op zijn Nieuw Testament is kunnen we dan zeggen om nederig de weg te gaan van je Heer, Jezus Christus. Want dat is wat Jezus liet zien, die nederigheid. Zich niet groot maken, maar klein willen zijn. Om juist daardoor heen het werk van God te laten zien. Ik wil je allemaal oproepen om deze week op zoek te gaan naar het Micha-moment in je leven. Mijn Micha-moment. Dus dat betekent eigenlijk dat je op zoek gaat deze week naar een moment dat je machteloos voelt. Dat je, wat gebeurt hier allemaal? Ik kan hier niks, ik sta met lege handen. Misschien dat je je nu al wel zo voelt. Hè, als je alles ziet wat er rond de vluchtelingen gebeurt, dan kun je machteloos voelen over al die mensen die op de vlucht zijn. Je kunt je machteloos voelen als je ziet wat voor weerstand er hier in de samenleving ook is tegen de komst van vluchtelingen. Kun je machteloos bij voelen. Voelt dat ook maar even, die machteloosheid. Maar dat is de ene kant van zo'n Micha-moment. De andere kant van zo'n Micha-moment is dat je dat je een keuze maakt van op dit moment wil ik dienstbaar zijn. Ik heb de neiging om me groot te maken en me sterk. Maar nee, ik wil er op dit moment voor kiezen. Ik wil machteloos zijn. Ik wil nederig zijn. Ik wil dienstbaar zijn. En dan kom ik nog even terug waar we het op de categorisatie over hadden. Maar betekent dat dan dat je je dus maar als een soort deurmat moet laten gebruiken? Hey, is dienstbaar zijn dat je zegt van nou loop maar over mij heen. Ik ben er even niet. En dan is de vraag die je moet stellen, deed Jezus dat? En want Jezus is dan ons grote voorbeeld in dienstbaarheid en nederigheid. Deed Jezus dat? Liet hij over zich heen lopen? En uiteindelijk liet Jezus over zich heen lopen toen hij aan het kruis werd opgehangen. Maar er waren ook momenten in zijn leven dat hij buitengewoon scherp en buitengewoon fel was. Dat hij het onrecht aanwees, dat hij de tempel schoonveegde. Dat hoort ook bij nederigheid blijkbaar. Dus nederigheid en dienstbaarheid betekent niet van ik ben er niet, iedereen kan mij maar gebruiken. Nee, het betekent dat je op bepaalde momenten zegt van ik zie er van af om nu de sterkste te zijn. Jij mag sterker zijn dan ik. Ik zie er van af om nu mijn gelijk te halen. Dan maar een keer geen gelijk. Ik hoop dat God ons de komende weken allemaal onze eigen Micha-momenten zal laten zien. Laten we daar om bidden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo dienstbaar en machteloos aanwezig bent geweest in ons midden, als een die dient. Wilt u geven dat die woorden van u mogen na-echoen in ons leven, ook in de komende week, zo mag het bij jullie niet gaan. Heer, help ons om ons machteloos te voelen. Help ons om ook momenten te kiezen waarop we machteloos willen zijn. Dat we afzien van macht, dat we afzien van de eerste willen zijn, de afzien van de belangrijkste willen zijn. Afzien van ons gelijk. En opzien naar u, Heer Jezus, die weg bent gegaan van het lijden. Dank u wel dat u daarin iets gedaan hebt wat wij niet kunnen. U hebt de zondelast van deze wereld op u genomen en aan het kruis gebracht. Dank u wel voor die genade van de vergeving. En geef tegelijk dat onze ogen open zijn dat u zegt van ja, dat hoeven jullie niet te doen, dat heb ik gedaan. Maar ga de weg zoals ik die ben gegaan in nederigheid, in dienstbaarheid, in machteloosheid, in kwetsbaarheid. Heer, help ons ook om als kerk machteloos te zijn. En om niet de baas te willen spelen over elkaar of over onze samenleving. Maar geef dat we in alles het beeld vertonen van uw Zoon, Jezus Christus, die onder ons was als een die dient. Amen.